Goedemiddag gemeente, gasten, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes hier in de kerk en met ons verbonden via de livestream of kerkradio. Hartelijk welkom. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Mulder voor en we lezen uit het Oude Testament 1 Samuel 22 vers 1 tot en met 5 en hoofdstuk 23 de versen 1 tot en met 13 en het thema voor deze dienst is... Hoe geef je leiding? Mededelingen namens de kerkenraad. We zijn erg dankbaar dat de Heer ons als gemeente in deze dienst weer nieuwe ouderlingen en diakenen wil geven. Tegelijkertijd mogen een aantal broeders hun ambt teruggeven aan de koning van de kerk. Na afloop van deze dienst bent u in de gelegenheid om de aangetreden en de terugtredende broeders God zegen toe te wensen. We zijn blij dat dit weer mogelijk is. Maar we willen u vriendelijk vragen om nog geen hand te geven. COVID is nog niet helemaal weg. We verzoeken u dit gangpad te gebruiken en daarin aan te sluiten. En u kunt dan via dat gangpad of daar de kerkzaal weer verlaten. De collectes zijn vandaag voor de kerk, de Emeritikas en voor het bouwfonds. En zoals u weet zijn de rekeningnummers vermeld in de zondagsbrief en worden ze straks getoond op het scherm. We zingen nu de schoolpsalm, psalm 105, de versen 3 en 24. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag een bijzondere dienst als broeders mogen terugtreden uit het ambt en andere broeders mogen aantreden. En wat is het dan mooi om met elkaar te zingen, dient God met blijdschap. Laten we dat doen met Psalm 100, het eerste en het vierde vers. Wij mogen vanmiddag samen ons geloof belijden. Dat wil ik graag doen aan de hand van zondag 21 uit de Heidelbergse Catechismus en dan vraag en antwoord 54 en 55. En daarna zingen we met elkaar uit de morgenzang het derde en vierde vers, waar het gaat over ambt en plicht. En dan bidden we dat we die getrouw mogen verrichten tot Gods eer. Dus de morgenzang, vers 3 en 4, nadat we samen ons geloof hebben beleden. Is dus vraag en antwoord 54. Wat gelooft u aangaande de heilige katholieke kerk? Het antwoord, dat de Zoon van God van het begin van de wereld tot aan het einde zich uit de gehele mensheid een gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren door zijn geest en woord in de eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt en in stand houdt. En dat ik daarvan een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55. Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? Het antwoord. Ten eerste dat de gelovigen allen tezamen en ieder persoonlijk als leden deel hebben aan de Heer Christus en al zijn schatten en gaven. Ten tweede dat ieder zich geroepen moet voelen om zijn gaven tot nut en heil van de andere leden bereidwillig en met vreugde te gebruiken. Zullen we nu samen in het gebed tot de Heere onze God gaan? Heere, u bent vol ontferming en u zorgt zelf voor uw kerk. En wij mogen dat vanmiddag opmerken en we willen u daarvoor de eer geven. Wij danken u dat u ons zo zegent. Dat er vanmiddag broeders mogen terugtreden, broeders hun taak mogen voortzetten en anderen mogen aantreden. U zorgt daarin voor ons, Heere. En dat is niet iets wat wij zelf verdienen, maar u geeft het. Wij danken u voor uw zegen over ons als gemeente en dat we vanmiddag deze feestelijke, vreugdevolle dienst mogen ontvangen uit uw hand. U komt de lof, de eer en de dank toe. Heere, wij danken u dat de diakenen mogen aftreden en ook aantreden. We danken u voor broeder De Bruin, broeder Hendriksen en broeder Nap en hun taken als diaken hebben mogen doen. Hoe zij hun ambt hebben mogen dragen, volbrengen. Heer, u weet hoe ze het hebben ervaren. We danken u voor al het goede wat erin was. En we bidden u, Heere, bekroon het werk wat zij hebben mogen doen. Zegent u het. Geef ze nu een nieuwe periode, maar wellicht wat meer rust of wat tijd voor andere dingen. Heer, we danken u dat hun plek mag worden opgevuld door broeder Van Doorn, broeder Klumpenaar, broeder Ravenhorst. Dank u wel dat ze vrijmoedigheid hadden om deze roep te aanvaarden. We prijzen uw grote naam daarvoor en wij bidden u ook om een gezegende dienst voor hen. We bidden u om uw zegen over hun dienstwerk wat zij mogen aanvangen. Heere, zegent u de diaken in onze gemeente. Help ze in het voorgaan in dienstbetoon. In het doen van de diaconale bezoeken. In het reiken van handreiking. In het voorgaan, het toerusten van ons als gemeente. Wij danken u voor alles wat de diaconie mag doen in onze gemeente. En voor alles wat er diaconaal plaatsvindt. Niet per se allemaal strak georganiseerd, maar ook spontaan. Uit liefde, vanuit wat u voor ons hebt gedaan. Wij danken u daarvoor en we bidden u om uw zegen voor ons als gemeente. In onze diaconale roeping naar elkaar, maar ook naar buiten, dichtbij en ver weg. Heere, zegent u en ieder die uw zorg en liefde nodig heeft in onze gemeente. Die het moeilijk heeft, financieel of op andere gebied. Heere, wij bidden u vanmiddag ook voor zieken. Mensen die lichamelijk en psychische zorgen kennen. In het bijzonder noemen we dan zuster Hartog van Reenendaal. Weet, Heere, dat ze ten val kwam. En dat ze geopereerd moest worden vanwege een gebroken heup. Heer, wij danken u voor de ingreep die heeft plaatsgevonden, dat de pinnen geplaatst zijn. Maar Heere, de revalidatie, dat zal een hele tijd vragen. En daarom dragen we haar en haar man van harte aan u op. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u geven dat zij uw zegenende hand mogen opmerken in hun leven? En dat in dit proces u de eer krijgt. Heere, wees zo nabij bij alles wat er op hun pad komt. Heere, we zijn dankbaar dat er vanmiddag ook ouderlingen mogen terugtreden en aantreden. En dan danken wij u, Heere, voor wat u ons gaf in de broeders van Delen, van Hardeveld, Kema en Kolen. Dank u wel voor de jaren dat ze mochten dienen, voor het werk wat ze mochten doen. Heer, u hebt het gezien. U weet hoe ze het ervaren hebben. Wij danken u, Heere, voor wat ze mochten doen. En we vragen u, geef ze ook nu uw zegen, nu er een nieuwe periode aanbreekt. Periode van wat meer rust wellicht. Heere, draagt u ze ook nu. Geef hen uw zegen en bekroon het werk wat ze hebben mogen doen in het midden van onze gemeente. Heere, wij bidden u voor de broeders die hun plaats mogen innemen. Broeders Dankers, broeder Driessen, broeder Heijstek en broeder Paanstra. Heere, sommigen hebben al vaker mogen dienen. Anderen voor het eerst. Heere, u bent onze God. En u heeft deze broeders gegeven en wilt u ze dan ook bekwaam maken. Geeft u ze wat nodig is en wat er ook op hun pad komt. In deze dienst, maar ook straks als het ambtswerk zal beginnen. Als er vergaderingen zullen zijn. Als er bezoekwerk gedaan wordt. er soms moeilijke en lastige dingen ter sprake worden gebracht. Heere, wilt u ons als gemeente zegenen. Het werk wat de broeders ouderlingen mogen doen, heeft ze wijsheid in het opzicht. Geef ons wijsheid, Heer, in het beleid dat we maken. Onze ogen zijn op u. Geef dat door dat wat we als kerkenraad mogen doen, dat uw naam daardoor geëerd en geprezen wordt. Dat mensen tot geloof mogen komen. Dat mensen mogen groeien in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Zegent u daartoe het werk van de diakenen, van de ouderlingen, Heer, ook van onze kerkraadsondersteuner. We dragen broeder Prins van harte aan u op. Zegent u hem in zijn werk waarin hij ons ondersteunt. Zegent u ons als predikanten. Heer, geef ons wijsheid, de energie, de geestelijke houding om de gemeente voor te gaan. Om te zoeken naar wat goed is en wijs. Ook in de lastige dingen. Ook in de dingen die ons kerkverband aangaan. Heer, onze ogen zijn op u. Wilt u zo ons als kerkenraad zegenen, maar Heer, wilt u heel de gemeente zegenen. We noemen een heel aantal broeders. Maar ook de zusters in de gemeente willen we van harte aan u opdragen. Welke taken ze ook hebben. Is heel georganiseerd. Of spontaan. Heer, u kent ons allemaal. En zonder uw zegen, dan wordt het niets. Maar verblijd ons, Heer, met het werk van uw handen. In onze levens, in onze gemeente, maar ook daarbuiten. Weet ons verbonden met uw kerk wereldwijd. Heer, bouw uw koninkrijk vandaag. Daar waar uw woord al geklonken heeft. Daar waar het klinkt en zal klinken. Heer, onze ogen zijn op u. Wij vragen u, Heer, geef dat deze dienst in goede orde mag verlopen. Dat het tot uw eer is. Heer, geef dat uw woord mag binnenkomen bij ons allen. Of nu al langer geloven. Dat we nog twijfelen of er helemaal buiten staan. En nu wij de gemeente horen of te gast zijn. Hier in de kerk zijn of op afstand de dienst meebeleven. Heere, wilt u ons zegenen. Werk met uw geest in onze harten. En verlicht ons verstand. Open ons hart. Opdat u geëerd en geprezen wordt. Ja, laat het vanmiddag vreugde zijn in de hemel, Heere. Omdat zondaren zich bekeren tot u. En geef dat wij iets van die vreugde. Over uw genade. Over uw goedheid. Over het heerlijke van het dienen van u. Dat we dat mogen meenemen. Ook als we straks de week weer ingaan. Heere, vergeef wat niet goed was. Zeker als we een periode van ambtswerk afsluiten. Kunnen we zien op heel veel mooie dingen. Maar ook terugzien op dingen die misschien anders hadden gemoeten. Gevoel van tekortschieten. Het was een intensieve periode. Waarin corona veel heeft bemoeilijkt. Wij leggen het bij u neer, Heere. Vergeef ons. Zegen ons. Aanvaard onze dank en lof, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Voordat we samen gaan lezen uit 1 Samuel, wil ik graag eerst nog even de jongens en meisjes aanspreken. Jongens en meisjes, fijn dat jullie in de kerk aanwezig zijn of dat je op afstand meekijkt. Als je lid bent van de gemeente, dan weet je dat ik regelmatig voor de schriftlezing even jullie aanspreek. Nou, ik heb een keer een kinderbijbel meegenomen en ik wil een plaatje laten zien. Het gaat vanmiddag namelijk over David. Het plaatje wordt de beamer uitvergroot. Zie David hier in een soort, ja wat is het, een grot hè? En hij staat daar soort bij de ingang en er komen allemaal mensen naar hem toe. Nou, je moet weten, dat was de tijd dat David nog geen koning was. Hij was op de vlucht, hij was gezalfd tot koning. Dus hij zou het gaan worden, maar koning Saul is nog koning. Nou, jullie weten wel, hè? Koning Saul, dat is de koning die helemaal niet wil dat David koning wordt. En die jaagt dan achter hem aan. En David, hij gaat op de vlucht. Hij doet ook wel een beetje vreemde dingen. Op een gegeven moment dan vraagt hij om de toonbroden. Zelfs het zwaard van Goliath neemt hij mee. En hij gaat eerst naar een koning, de koning van de Filistijnen. En die denkt, hé, dat is David, die kan ik dan te pakken nemen. Maar David doet dan heel raar. Hij laat zelfs kwijl in zijn baard lopen. En de koning zegt, nou, zo'n vreemd iemand, zo'n gek hoef ik niet hoor. En David vlucht dan weer weg. En dan gaat hij naar een grot. Adullam heet dat. En weet je wat daar gebeurt? Er is David niet alleen. Want er komen van alle kanten komen er dan mensen naar hem toe. Uiteindelijk zelfs 400, ja 600 mensen. En dan staat er in onze tekst, we gaan het zo lezen. En David werd hun leider. Hoe doe je dat dan? Hoe geef je nou leiding aan de gemeente? Ik dacht, dat is een gedeelte dat past heel mooi vanmiddag. Ook bij de bevestiging van ambtsdragers. Dus daar gaan we met elkaar over lezen. Over David die een leider wordt, terwijl die in de grot is. Gaan we samen dus twee gedeelten lezen met elkaar. Is het 1 Samuel 22, vers 1 tot en met 5. Dan hoofdstuk verder, hoofdstuk 23, vers 1 tot en met vers 13. En daarna zingen we de inleiding op de verkondiging uit Psalm 75. En daarvan het tweede en ook zesde vers. Leest u met me mee. 1 Samuel 22 vanaf vers 1. Toen ging David daar vandaan, dus bij de Filistijnen vandaan, en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde. Ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was. En hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. David ging vandaar naar Mispe in Moab. En hij zei tegen de koning van Moab, laat mijn vader en mijn moeder toch naar u uitwijken, totdat ik weet wat God met mij doen zal. Toen bracht hij hen bij de koning van Moab. En zij bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was. De profeet Gad zei echter tegen David, blijf niet in de vesting, maar ga daar vandaan en ga naar het land Juda. Toen ging David weg en hij kwam in het woud Gered. Dan lezen we iets over wat Saul doet, dat slaan we dus over. En we gaan zien hoe David dan leiding geeft in hoofdstuk 23. Lees nu met mij mee. Men vertelde David, zie, de Filistijnen strijden tegen Keila en zij plunderen de dorsvloeren. En David raadpleegde de Heere en vroeg, zal ik op weg gaan en deze Filistijnen verslaan? De Heere zei tegen David, ga, u zult de Filistijnen verslaan en Keila verlossen. De mannen van David zeiden echter tegen hem, zie, wij zijn hier in Juda al bevreesd. Hoeveel te meer als wij naar Keila, naar de gelederen van de Filistijnen zullen gaan? Toen raadpleegde David de Heere opnieuw. En de Heere antwoordde hem en zei, sta op, trek naar Keila, want ik geef de Filistijnen in uw hand. Zo gingen David en zijn mannen naar Keila. Hij streed tegen de Filistijnen, dreef hun vee weg en bracht hun een grote slag toe. Zo verloste David de inwoners van Keila. En het gebeurde toen Abjatar, de zoon van Achimelech, naar David vluchtte in Keila. Hij kwam met de efod in zijn hand, dat Saul verteld werd dat David naar Keila gekomen was. En Saul zei, God heeft hem in mijn hand overgegeven, want hij heeft zich ingesloten door een stad met poorten en grendels binnen te gaan. Toen liet Saul al het volk ten strijde roepen om naar Keila te trekken en David en zijn mannen te belegeren. Toen David te weten kwam dat Saul dit kwaad tegen hem beraamde, zei hij tegen de priester Abjatar, breng de efod hierheen. En David zei, Heere, God van Israël, uw dienaar heeft duidelijk gehoord dat Saul van plan is naar Keila te komen om de stad omwille van mij te gronden te richten. Zullen de burgers van Keila mij in zijn hand uitleveren? Zal Saul komen zoals uw dienaar gehoord heeft? O Heere, God van Israël, vertel het uw dienaar toch. De Heere zei, hij zal komen. Daarna zei David, zullen de burgers van Keila mij en mijn mannen overleveren in de hand van Saul? En de Heere zei, zij zullen u overleveren. Toen stonden David en zijn mannen op, ongeveer 600 man, en zij vertrokken uit Keila. Zij gingen waar zij maar konden gaan. Toen Saul verteld werd dat David uit Keila ontkomen was, zag hij ervan af daarheen uit te trekken. Tot zover het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Na het amen van de verkondiging zingen we met elkaar: Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat is lied 267, vers 1, 2 en 6 uit de bundel Weerklank. Dat na het amen van de verkondiging. Als kerntekst nog een paar woorden uit vers 2 van 1 Samuel 22. In 1 Samuel 22, vers 2, dan lees je iets over de helft. En hij werd hun leider. Dus van David staat er, en hij werd hun leider. En het thema voor de preek is, hoe geef je leiding? Hoe het begint in de eerste plaats en hoe het verdiept. In de eerste plaats kijken we dan vooral naar wat er gebeurt aan het begin van hoofdstuk 22. Hoe het begint. En in de tweede plaats hoe het verdiept. Dan kijken we naar wat er op David afkomt in hoofdstuk 23. Dus hoe geef je leiding? Hoe het begint en hoe het verdiept. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. U die in de kerk aanwezig mag zijn. U die op afstand verbonden bent. En bijzonder, jullie als terugtredende broeders, als broeders die aantreden en ook broeders die mogen voortzetten. Heeft u wel eens gehoord van Napoleonswegen? Ik zie niet heel veel herkenning. Maar de bekende Napoleon die heeft een heel aantal wegen laten maken. Hij leefde 200 jaar geleden, was een groot krijgsheer. En hij wilde heel graag dat er op verschillende strategische plekken dat er speciale wegen werden aangelegd. Rechte, strakke wegen. Goed begaanbaar, niet door modder dat je weerhouden wordt. Wegen waar zijn leger goed overheen kon. En het opmerkelijke aan die wegen was dat hij niet alleen vroeg om een verharde weg die duidelijk recht was, goed begaanbaar voor het leger, maar hij wilde langs de kant van die weg wilde hij bomen hebben. Napoleonswegen zijn vaak wegen waar je aan weerskanten bomen hebt. En je kunt ze in Nederland nog steeds vinden. Als je even gaat googlen, dan kun je ze vinden. En ik dacht, dat vind ik nou iets moois. Wij als kerkenraad, als bomen langs de kant van de weg. Want weet je waarom Napoleon die bomen wilde? Hij wilde die voor beschutting tegen de hitte in de zomer. En aan de andere kant als wegwijzers in de winter. En je kunt je voorstellen dat als het zomer is, het is heet, dat het heerlijk is dat die bomen verkoeling geven. En je kunt je ook voorstellen, zeker 200 jaar geleden, dan had je nog geen strooiauto's, ook geen strooizout, dat als er flink wat sneeuw lag en je moest je weg vinden, dat je dacht, ja, wat is nou weiland, hoe loopt die weg nu? En als je dan die bomen zag staan, dan wist je, nou, als ik daar nou tussendoor ga, dan heb ik de juiste koers te pakken. De kerkenraad als bomen langs de weg die beschutting geven tegen de hitte. Het is toch mooi als dat waar mag zijn. Als mensen hun verhaal mogen doen. Als mensen even bij je komen luisteren. Even weer op perspectief zien. Misschien die jongeren die in de hitte van alle vragen in zijn hoofd even een luisterend oor nodig heeft. Dat gezin waar het soms verhit eraan toe gaat, even kan afkoelen. Die ouderen die zo vol zit met allerlei gedachten, even beschutting vindt in dat gebed, in het gesprek, in het beleid dat we als kerkenraad voeren. De kerkenraad als bomen die beschutting bieden tegen de hitte van het leven. De kerkenraad ook als bomen die de weg wijzen in de kou en in de winter. Die bemoedigen. Die jongeren die zegt, ja weet je, ik heb niks met geloven. Ik vind het lastig. Met al die vragen, waar is God? Bestaat die wel? Dat je zegt, die weg gaan. Die weg moet je gaan. Ga door, zoek. Want wie zoekt, die vindt. Die ene broeder met zijn gedachten. Die zegt, ja, moet ik nou die kant op? Of moet ik nou dat doen? Of... En dat je dan als kerkraad kan zeggen, die weg moet je gaan. Dat je bijstuurt. Dat je iemand die het misschien soms zelf niet ziet zitten. Die zegt, ik loop vast in mijn vragen. Ik weet niet wat ik voel en wat ik moet denken. Dat die persoon naar de gemeente kan kijken naar ons als kerkenraad. En dat die ziet van, oh wacht. Als ik dan in die weg ga. Die weg die de kerkenraad voorstaat. Dan ga ik in ieder geval op de goede weg. En wil de Heere vast ook zijn zegen geven. Om zo ouderen en jongeren, mensen binnen en buiten de gemeente, de weg te wijzen en zeggen, kijk die kant op. Hier door het woord. Door samen te bidden. Door te wijzen op de Heer Jezus. Door voor te gaan. Als ouderling, als diaken. En natuurlijk ook als gemeentelid. De kerkenraad als bomen langs de weg, de waarheid en het leven. Maar hoe doe je dat dan? Mooi beeld misschien. Maar hoe breng je dat nou in de praktijk? Nou, laten we dan vanmiddag eens gaan kijken wat er hier in dit gedeelte gebeurt. Hoe het bij David begint. Hoe hij leider wordt. We komen hem tegen in een grot. Of een grottencomplex. Dus ja, we lezen straks over 400 mensen. Nou, hoe laat je die in één grot? Misschien een hele grote. Of een grottencomplex. In ieder geval een schuilplaats. Adullam. Daar is hij. En als hij daar is, hij is dus zelf ook op de vlucht, dan komen er allemaal mensen naar hem toe. Hij was al wel wat gewend. Schaapherder. Hij wist dat het was om die kudde bij elkaar te houden, die kudde te beschermen. Maar hier komen er allemaal mensen op hem af. En niet zo georganiseerd als het leger van koning Saul, waar hij ook een leidinggevende taak heeft gehad. Maar als we samen eens even gaan kijken naar wat voor mensen daar naartoe komen, dan zie ik globaal gezien 4 groepen mensen waar David leider van wordt. De eerste groep mensen die je ziet komen, dat zijn mensen die in het verleden hebben gedacht, David, jij kan dat helemaal niet. Jij een leidinggevende rol? Nee hoor, jij niet. Er staat in onze tekst namelijk dat zijn broers en het hele huis van hun vader komt. Wonderlijk, uitgerekend zij gaan naar David toe en hij wordt hun leider. In 1 Samuel 16, een paar hoofdstukken daarvoor dus. Ja, daar kwam Samuel om een van de zoons van Isaï te zalven. Maar David hoefde daar niet bij te zijn. Nee, als één iemand het niet wordt, dan is het David, die moet bij de schapen blijven. En in 1 Samuel 17, dat bekende hoofdstuk met Goliath, het Israëlitische leger tegenover de Filistijnen. Dan komt David en dan hoor je daar die broer van David, Eliab. En die maakt hem eigenlijk belachelijk. Sensatiezoeker, waarom kom je hier? Wat doe je hier eigenlijk? Wat stel je nou voor? En hier komen die mensen die dus in het verleden op de een of andere manier hebben duidelijk gemaakt, ja, jij stelt niet zoveel voor. Jij een leidinggevende taak? Nee, dat kan niet. Die komen hier wel. En David wordt hun leider. Zou je er zin in krijgen? Zulke mensen die in het verleden dat van je gezegd hebben, als die daar leiding over moet gaan geven. En zo kan het misschien vanmiddag ook voelen. Als je aantreedt, als je verder moet of als je terugtreedt. Dat je leider mocht zijn, leiding mocht geven in de kerkenraad. En dat er ook mensen zijn om je heen, die je vroeger hebben duidelijk gemaakt, maar jij kan dat helemaal niet. Jij bent helemaal niet geschikt. En toch, je wordt het. Dat is die eerste groep. Maar er zijn er nog 3. Als je verder leest, dan lees je dat er staat, ook voegde zich ieder bij hem die in nood verkeerde. De tweede groep. Mensen in nood. Mensen met problemen. Mensen die zorgen hebben. Mensen die het zelf niet redden. Mensen die bang zijn. En ze komen en ze voegen zich bij David en David wordt hun leider. De tweede groep, mensen in problemen dus. De derde groep, als je verder leest, ieder die een schuldeiser had. Geen bankdirecteuren die wat geld meenemen, maar mensen in financiële problemen. Mensen die zelf zorgen hebben, die niet meer weten hoe het moet, financieel in de penarie. Oké. De vierde groep dan. En ieder die verbitterd van gemoed was. Ze zijn helemaal verbitterd. Het leven is voor hen zo moeilijk. Het valt zo tegen. Dat ze helemaal bitter zijn geworden. Bitter in hun manier van kijken naar de dingen. Bitter in hun beoordelen. Het glas is nooit eens half vol, maar altijd half leeg. Altijd alleen maar zorgen. Leeuwen en beren op de weg. Bitter in hun manier van doen. Nou, David wordt hun leider. Zou je er zin in hebben? Om leider daarvan te zijn. Een stelletje mislukkelingen bij elkaar. teleurgestelde asielzoekers, stakkers. Kijk, leiding geven van een goed georganiseerd bedrijf, een afdeling, dat is één. Lesgeven op een school aan studenten kan ook al een ding zijn. Maar ga er hier maar eens aan staan. In hoofdstuk 22 lezen we dat het 400 mensen zijn, maar een hoofdstuk later, in hoofdstuk 23, zijn het 600 mensen. En dan leef je dus met elkaar in een grot, een grottenstelsel, waar je samen eet, drinkt, slaapt. Hoe zou dat gaan? Iemand die verbitterd is, die komt een ander tegen die in nood verkeert. Nou ja, hebben die nog een beetje een lang lontje of zou het snel ontploffen? David wordt hun leider. En als ik dit zo schets, dan voelt u wel met me mee dat je kunt voorstellen dat David er misschien is ingegroeid, maar het er wellicht ook tegenop heeft gezien. Heer, hoe moet dat nou? En als je dan de geschiedenis hiervoor erbij haalt, dan kun je helemaal begrijpen dat David zegt, hoe doe ik dat? Hoe moet ik nou leider zijn over deze mensen? Want als je het wil onderzoeken, dan moet je het straks maar eens lezen. Maar David, die liegt in het hoofdstuk hiervoor. Hij neemt de toonbroden mee, die zijn helemaal niet voor hem. Terwijl die Goliath verslagen heeft met een slinger en een steen, neemt hij in hoofdstuk 21 het zwaard van Goliath mee. En wat doet hij? Hij gaat naar de Filistijnen ermee. En daar, ik vertel het net al tegen de kinderen, doet hij alsof hij gek is. Laat het kwijl in zijn baard lopen. Alsof hij helemaal gestoord is geworden. En David, hij vlucht naar een grot. En als hij daar zit, dan kijkt hij terug en denkt hij, ja, wat heb ik er eigenlijk zelf van gemaakt? Moet ik hier nou leider van zijn? Je kunt voorstellen dat hij toch tegenop ziet. Nou, misschien ziet u er ook wel tegenop. Misschien nu wel naar uit, dat u terug mag treden. Maar zien jullie er tegenop? Als de Heer jullie roept om leiding te mogen gaan geven. Het ambt te dragen. Dan kijk je naar je eigen leven. Naar je eigen gezin, naar je eigen familie. Dan denk je, ja, wat heb ik er eigenlijk van gemaakt? Misschien herken je wel wat van hoofdstuk 21. Dat je hele geestelijke periode hebt gehad, maar dat er ook hoofdstukken in je leven zijn waar je, nou ja, niet zo blij op terugkijkt. Dat je niet trots bent. Soms raar gedragen hebt. Moet ik nou leiding geven? Moet ik nou ambtsdrager worden? Kan ik dat wel? Ja, en dan gaat het vanmiddag misschien te snel als ik dat wat er over deze mensen staat, die vier groepen, als ik het één op één overzet naar de Pniokerk. Alsof u mensen bent die allemaal hebben gezegd, nou, niet geschikt, allemaal mensen in nood, allemaal mensen in problemen, verbitterd. En toch kan het soms best wel eens iets zijn waar je tegenop ziet. Natuurlijk, er zijn broeders en zusters onder ons die bemoedigen. Met die je samen mag optrekken. Wie het een vreugde is als je op huisbezoek gaat en dan kom je thuis en dan ben je gewoon weer opgeladen. Want je hebt samen gesproken over de Heere God. Ja, we leven in een tijd waarin de duivel er alles aan doet om ons weg te houden bij God. En die het verschrikkelijk vindt als mensen tot geloof komen. Als wij diaconaal of pastoraal handreiking doen. En ja, David zal het niet makkelijk gehad hebben. Want als je door zou lezen in hoofdstuk 30, vers 22, dan lees je dat er slechte en verdorven mensen onder die mannen zijn die bij hem zijn. En hoe geven wij nou leiding aan mensen die zondaren zijn, die de Heer Jezus nodig hebben? Hoe ga je ermee om als je mensen tegenkomt zoals David hier tegenkomt? Mensen in financiële problemen. Mensen die verbitterd zijn. Mensen die teleurgesteld zijn in anderen. Mensen die ergens anders niet de hulp hebben gekregen die ze graag wel hadden gehad. Hoe begin je? Dan mag ik vanuit dit gedeelte iets aanreiken. Ik kan veel zeggen, maar als ik hoofdstuk 22, die eerste vijf versen op me in laat werken, dan zou ik graag twee dingen mee willen geven. Hoe moet je beginnen? Nou, begin maar eens met geduld en met gehoorzaamheid. Geduld. Vers 3. Daar staat, laat mijn vader en moeder toch naar u uitwijken. En dan komt het. Totdat ik weet wat God met mij doen zal. Totdat. Er zit iets van verwachting in. Vertrouwen. De Heere God, die leidt mij. Totdat de Heere God zal duidelijk maken wat ik moet doen. Je proeft daarin geduld. Niet overhaast. Ik wil doen wat de Heere van mij vraagt. Je proeft in die woorden ook vertrouwen. Totdat de Heere het me duidelijk zal maken. Totdat. Ik zou zeggen, hoe wil je beginnen? Geduldig. Je kunt keihard van start gaan en ik wil dit doen en ik wil dat doen. Maar geduldig. Vertrouwend op God die de weg zal wijzen. Die ook in de ambtelijke taken wil leiden, in het spreken, in het handelen. En ook gehoorzaam. Vers 5. De profeet Gad zei tegen David, blijf niet in de vesting, maar ga daar vandaan en ga naar het land Juda. Toen ging David weg en hij kwam in het woud Gered. Ga daar weg, zegt de profeet van de Heere. En hij gehoorzaamt. Ja, maar ik heb 400 mensen bij me en die zijn ook verbitterd van gemoed. En nu moeten we hier ook nog weg. Gehoorzaamheid. Waarom? Omdat de Heer het vraagt. Omdat de Heer het zegt. Kijk, als het gaat over onze stokpaardjes. Wat wij denken dat goed is en wat wij denken dat nodig is. Ja, dan kunnen we daar wel eens op bevraagd worden. Was dat wel goed? Maar daar waar we gehoorzaam gaan, de weg die de Heere van ons vraagt, dan mogen we blijven staan. Want de Heere die wil nou juist in de Bijbel, en ook nu, gehoorzaamheid zegenen. We hebben het al vaker genoemd volgens mij. Maar dat is een patroon in de Bijbel. De Heer vraagt soms gehoorzaamheid, ook al denken wij, moet het zo? Denk aan de bruiloft te Kana. Doe wat de Heer Jezus zegt. En wat zegt de Heer Jezus? Er is wijn nodig. Doe water in die vaten waar ze elkaar mee schoonmaken. Maar we hebben wijn nodig. En wijn moet toch niet in die vaten, wijn moet toch in de wijnzakken. In de weg van gehoorzaamheid, dat ze doen wat de Heer zegt, geeft hij zegen. Een ander voorbeeld. Lazarus komt uit het graf. Maar dat gebeurt pas nadat de Heer Jezus gezegd heeft, rol de steen weg. Ja, maar hij ligt er al 4 dagen, dat kan toch niet, hij stinkt al, dat kan toch niet. Rol de steen weg. Ja, maar in de weg van gehoorzaamheid geeft de Heer zegen. Gooi het net aan de andere kant van het schip. Ja, maar dat heeft toch helemaal geen nut, want die paar meter. Dat... In de weg van gehoorzaamheid geeft de Heer zegen. Hoe mag je beginnen? Geduldig, vertrouwend op de Heer. En als zij dingen aangeeft, in zijn woord, ga die weg. En wees zo een geestelijk leider. Een geestelijk leider in Gods kerk. Ik las in de voorbereiding op deze preek een artikel. En die persoon die zette een natuurlijk leider tegenover een geestelijk leider. Er zijn hier in de kerk ook mensen die zijn van nature echte leiders. Die als er iets gedaan moet worden, zij trekken de kar. Zij hebben het overzicht. Zij kijken wat er moet gebeuren. Maar is dat een geestelijk leider? En iemand zette dat zo tegenover elkaar, die zegt, een natuurlijk leider die heeft vooral zelfvertrouwen. Wil je geestelijk leider zijn, dan word je gekenmerkt door vertrouwen op God. Een natuurlijk leider die kent de mensen. Maar een geestelijk leider kent allereerst God. Een natuurlijk leider die neemt zelfstandige beslissingen. Een geestelijk leider die zoekt de wil van de Heer. Een natuurlijk leider die bedenkt zijn eigen methode. Een geestelijk leider, die mag het voorbeeld van de Heer Jezus volgen. Een natuurlijk leider, die wil van zichzelf onafhankelijk zijn, zijn eigen weg gaan. Maar een geestelijk leider weet zich allereerst afhankelijk van God. Goed geestelijk leiderschap, dat begint hier. Geduldig en gehoorzaam. Vertrouwend op de Heer, en dan kijk je naar jezelf en denk je, ja, kan ik dat? Kon David dat eigenlijk wel? Paulus die schrijft in 1 Korinthe 1 vers 26. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees. Niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Met andere woorden, in de samenleving zou je misschien niet gekozen worden als de leider van een bedrijf. Om nou leiding te geven. Maar in Gods kerk gaat het anders. Omdat wij zien op de Heer. En als je soms opziet tegen je taak, of het nou ambtelijk is, of wat voor manier dan ook, het ambt aller gelovigen, dan mag je zien op degene die je geroepen heeft. Straks klinkt de vraag, Bent u in uw hart overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst geroepen heeft? God zelf riep je. En dan trek ik graag de lijn door naar de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. Hij werd leider. Maar in zijn familie waren er veel die zeiden, jij? Nee. Zijn eigen familie geloofde niet in hem. Maakte hem belachelijk. Hoe vaak kreeg de Heer Jezus niet te maken met mensen in nood? Melaats, blind, arm. Hoeveel mensen hadden te maken met schuldeisers? Hoeren, tollenaars. Hoeveel mensen kwam de Heer Jezus tegen die verbitterd waren van gemoed? Thomas die zegt, nou laten wij dan ook maar met de Heer Jezus gaan om met hem te sterven. Wat te denken van die ene man. De Heer Jezus voor zijn neus. 38 jaar ziek. Ik heb geen mens. Deze Jezus weet precies wat wij tegen kunnen komen. Deze Jezus is degene die vol geduld en in gehoorzaamheid de lijdensweg is gegaan. En mogen zien op hem. En mogen met al onze eigen tekorten, met al onze eigen zorgen en zonden, mogen we komen bij hem. En zeggen, Heere, hier zit ik mee. Heer, hier worstel ik mee. Als ik begin, maar ook als het verdiept. Als ik een taak op me mag nemen. Heere, geeft u me dan wijsheid. En vergeef me wat ik niet goed heb gedaan. Ja, hoe het begint. Maar ook hoe het verdiept. Als ik hoofdstuk 23 met u opsla, dan zie ik drie dingen die daar gebeuren. Er gebeuren meer dingen. Maar ik wil vanuit dat gedeelte gewoon eens drie lessen trekken als het gaat over de verdiepingsslag. Hoe geef je nou leiding? Wat kun je nou daarvan leren, van wat David daarin meemaakt en doet? En het eerste is, hoe ga je er nou mee om als er een appel op je gedaan wordt? Waar haal ik dat vandaan? Nou, vers 1. Men vertelde David, zie de Filistijnen strijden tegen Kehila en zij plunderen de dorstvloeren. Ineens komt er iets op het pad van David. Wordt er niet gezegd, je moet er iets mee doen. Het is jouw taak, maar het wordt hem verteld. Hij doet een appel op hem. Ja, misschien herkennen we dat wel als ambtsbroeders, als gemeenteleden. Dat soms iets een appel op je kan doen. Iemand belde je en zei, dit is er gebeurd. Ja, wat moet je er dan mee? Je krijgt een appje. Iemand die je even aanschiet naar de dienst. Iemand die even je wat laat weten. Hij doet een appel op je. Ja, wat moet je er dan mee? Wat is dan datgene wat je als leiding, als uitgangspunt neemt? Natuurlijk, de Heere God die geeft ons gezond boerenverstand. Nuchter nadenken is ook belangrijk in het werk in Gods Koninkrijk. Je gevoel kan ook goed zijn, maar nou ja, gevoel is niet altijd een goede raadgever. Angst al helemaal niet. Andere broeders en zusters, ja, ik gebruikte net niet voor niets dat beeld van die bomen langs de kant van de weg. In één lijn en samen hetzelfde doel, wijzen op de weg, de Heer Jezus. Maar wat doet David? Vers 2. En David raadpleegde de Heere en vroeg, zal ik op weg gaan en deze Filistijnen verslaan? Hij gaat naar de Heere toe. Heere, dit komt er op mijn pad. Heere, dit is wat er aan mij gevraagd wordt. Dit is wat er tegen mij gezegd is. En wat moet ik? Ik weet niet hoe het bij u is, maar soms als iets op je pad komt, dan denk je, oh wacht, ik weet wel even hoe dat moet. Dan moet zus en dan moet zo en dan pak ik het zo aan. Maar soms is het goed om te doen wat David hier doet. Iets doet een appel op hem en hij legt het bij de Heere neer. Heere, ik kwam bij die en die op bezoek en ik moet iets met die situatie, maar wat? Ik leg het bij u neer. Heere, ik heb het gevoel dat daar diaconale zorg nodig is. Geeft u me wijsheid? Heere, de hele gemeente doet een appel op me. Ik moet dit of ze vinden dat en ik leg het bij u neer. Nou, zo verdiept het. Dat je keer op keer teruggaat naar de Heer als iets een appel op je doet en zegt, Heere, geeft u wijsheid, leidt u ons. Doordat ik mijn broeders erover spreek, doordat u in uw woord iets op laat lichten, Dat ik geleid word tijdens het gesprek. Dat ik misschien iets zeg waarvan ik het nooit gedacht had te moeten zeggen. Maar het valt zo op zijn plek tijdens dat gesprek. David, hij legt het weer bij de Heer neer. En ook als je wat langer ambtsdrager bent, is het goed om dat weer op je in te laten werken. Hoe vaak zoek ik de Heer? En leg ik dat wat een appel op mij doet, wat ik soms misschien moeilijk vind, wat boven mijn pet gaat, hoe vaak leg ik het bij hem neer? De Heer die geeft antwoord. De Heer zei tegen David, vers 2b, ga, u zult de Filistijnen verslaan en Kehila verlossen. Nou, hoe ga je om met iets wat een appel op je doet? Maar ja, als de Heer dan duidelijk maakt, ga die weg. Ja. Hoe ga je er dan mee om, dat is die tweede, als je keus in twijfel wordt getrokken? Dat merk je toch, vers 3. De mannen van David zeiden echter tegen hem, zie, wij zijn hier in Juda al bevreesd. Hoeveel te meer als wij naar Kehila, naar de gelederen van de Filistijnen zullen gaan. Ja, David, je kunt wel van de Heere gehoord hebben dat je die kant op moet, dat wij dat moeten doen, maar is dat wel een goed idee? Dit is toch trouwens ook helemaal niet jouw taak? Saul is koning van het land, hij moet dat bevrijden. David, is dit wel verstandig dat je dat doet? Ja, wat doe je ermee als je als ambtsdrager een goed idee hebt? We moeten in ons beleid misschien meer aandacht hebben voor dit. Of we moeten meer kijken naar dat. Of we moeten met die pastorale casus wat meer. En wat doe je als jij als leiding van een club een idee hebt? Of als je op de JV, jongelui, een leuk idee hebt om te gaan doen? Maar ja, andere mensen zeggen, nee, misschien moeten we toch wat anders doen. En nou, dan gaat je enthousiasme. Dacht jij dat de Heere God een deur opendeed, gooi je anderen weer keihard dicht. Nou, dat kan best wel eens moeilijk zijn. Als je het gevoel hebt dat de Heere je roept om op bezoek te gaan bij die ene broeder. Dat gezin, dit bespreekbaar te maken bij. En dat terwijl de Heere voor jouw gevoel de deur openzet, jij je gevoel hebt dat de deur door anderen keihard wordt dichtgegooid. Hoe ga je daarmee om? Word je dan boos? Opstandig? Heere God, het moet toch die kant op? Wat doet David? Vers 4. Toen raadpleegde David de Heere opnieuw. En de Heere antwoordde hem en zei, sta op, trek naar Kehila, want ik geef de Filistijnen in uw hand. David die gaat opnieuw naar de Heere toe. Hij zegt, Heere, u opende toch die deur. Dit is toch wat u van mij vraagt. Het deed een appel op me. U wees die weg. Ik moet toch die kant op gaan. Maar ik merk nu deze tegenstand. Zo naar de Heere toe. Als je zorgen hebt. Als je denkt, ja, ik moet dat doen, maar ik vind het toch een lastig iets. Het is een steentje in mijn schoen. Weer naar de Heere toe. En de Heere die zegt dus, ja, ga. Een bevestiging van zijn kant. Ga die kant op. Doe dat. Ik zal je zegenen. En dan gaan ze ook. Vers 5. Zo gingen David en zijn mannen naar Kehila. Hij streed tegen de Filistijnen, dreef hun vee weg en bracht hun een grote slag toe. Zo verloste David de inwoners van Kehila. Wat is dat heerlijk. De Heere God wees je de weg. Je legt het bij hem, de Heere moet ik, en de Heere zegende het. En je mag merken, God die gaat erin mee. Dat is heerlijk, hè, als je bij mensen op bezoek komt. Als je naar elkaar omziet en je merkt, God zegent het. Gewoon even dat bezoekje, dat telefoontje, die hand op de schouder. Even dat compliment. Het gaf voeding, het geeft een bodem om weer verder te kunnen. Maar dan, wat als je ook op tegenstand stuit? Dat is het derde. De eerste is dus, hoe ga je ermee om als iets een appel op je doet? Het tweede was, hoe ga je ermee om als mensen het in twijfel trekken? Maar wat als je op tegenstand stuit? Dat gebeurt namelijk vers 7. Saul die hoort dat? Dat die ene staf Kehila bevrijd is door David? En wat zegt Saul dan? Geprezen zij de Heere. Dat David dit doet. Wat is God goed dat hij zo iemand aan ons geeft. Maar nee, vers 7. God heeft hem in mijn hand gegeven, overgegeven. Want hij heeft zich ingesloten door een stad met poorten en grendels binnen te gaan.
Je hoort het goed. Saul die ziet hierin de hand van God. God geeft David in mijn hand. Dat is lastig. Als je iemand hebt die soort over je gesteld is, die meent dat in het tegenovergestelde van wat jij wil, Gods hand te zien. En die heel ver gaat, zoals we in vers 8 lezen. Toen liet Saul al het volk ten strijde roepen om naar Keila te trekken en David en zijn mannen te belegeren. Kijk, tegenstand kun je verwachten. Daar waar wij ons inzetten in Gods koninkrijk, dan zul je merken, de duivel zit niet stil. Die wil niets liever dan ons bij hem weg te houden. Maar je kunt soms ook tegenstand verwachten waarvan je niet had gedacht. God geeft David in mijn hand. Ja, hoe ga je ermee om als iemand een weg gaat die niet bijbels is, en die wel zegt, ja, maar God zegt dit. Wat als iemand tegenwerkt? Als iemand compleet tegen jou is? Wat als je iemand in de gemeente hebt, waar je op bezoek komt, en die alle problemen die er in dat gezin zijn, bij jou op je bordje legt? En jou het gevoel geeft dat jij het niet goed gedaan hebt, want jij bent te weinig gekomen, en je hebt niet goede toon aangeslagen. Terwijl je naar eer en geweten toch je taak hebt opgenomen. Hoe ga je ermee om? Als iemand je een sneer nageeft, terwijl jij het toch echt geprobeerd hebt om te luisteren. Om het woord te openen. Om samen te zoeken naar Gods wil. Het kan best wel eens lastig zijn, toch? In het leven als ouderling, diaken, predikant. Maar ook gewoon als gemeentelid. Wat doe je dan? En David, die doet weer precies hetzelfde als de twee keer daarvoor. Vers 9. Toen David te weten kwam dat Saul dit kwaad tegen hem beraamde, zei hij tegen de priester Abjatar, breng de efod hierheen. En David zei, Heere, God van Israël, God van het verbond. En dan vind ik het zo mooi hoe hij zichzelf noemt. Uw dienaar heeft duidelijk gehoord dat Saul van plan is naar Keila te komen, om de stad omwille van mij te gronden te richten. Zullen de burgers van Keila mij in zijn hand uitleveren? Zal Saul komen zoals uw dienaar gehoord heeft. O Heere, God van Israël, vertel het uw dienaar toch. Hoor je dat? Tot 3 keer toe zegt David, ik ben uw dienaar. Daarin zit iets in van, maar David, het gaat niet om mijn eer. Heere God, het gaat er niet om dat ik maar eer krijg, dat het mij maar lukt. Heere, ik dien u toch. Heere, ik dacht dat dit de weg was van u. En ik heb het appel serieus genomen. En ook al dachten anderen van, het is niet de weg. Maar nu ik dit zo tegenover me krijg, Heere, kom ik weer naar u toe. En Heere, ik ben toch uw dienaar. Ik ben uw dienares. Ik dien u, opdat u geëerd en geprezen wordt. Er is nog niks mooiers dan dat als houding hebben. Als het moeilijk is. Dat je beseft, ik ben een dienaar. Het gaat niet om mij. Natuurlijk, het kan lastig zijn als iemand over je spreekt en je zegt, ja, waarom doet hij dat nou zo? Het kan lastig zijn als je voor je gevoel tekortschiet in het dienen van God en de gemeente en mensen om je heen. Het kan pijnlijk zijn als iemand iets tegen je zegt, wat je diep raakt en je dacht toch dat die anderen dezelfde God dienden. Maar dan mag je leren, als uw dienaar, als uw dienares, ga ik op mijn knieën en kom ik bij u. En ik leg alles bij u neer. Dat is een houding die ons past in de gemeente van Christus. Zou de Heere dan, zoals hij in dit gedeelte laat zien, ook ons niet de weg willen wijzen? Laten we dan waken voor boos worden op God. Laten we waken dat we maar meewaaien met elke wind die we horen. Maar laten we bidden. Heer, hier zijn wij. Als broeders en zusters van u. Wij zijn toch uw dienaren. Uw dienaressen. En het gaat ons toch op u. Om u. Om u die in Christus heeft laten zien hoe vol ontferming u bent. Heer Jezus, die weet wat het is als mensen tegenover je staan. Als dingen een appel op je doen. Hoe vaak was het niet dat iemand bij hem aanklopte? Nicodemus, midden in de nacht. Die vrouw die zijn kleed aanraakte. Hongerigen. Wat deed de Heer Jezus? Hij zag ze. Hij keek naar ze om. Hij toonde barmhartigheid en genade. Hoe gingen de mensen er uiteindelijk mee om? Het is bijna Goede Vrijdag, hè? Weg met hem! Aan het kruis met hem. Als wij de weg achter Christus aangaan, mogen we dat zien. Dat de Heer Jezus Christus vanwege ons, vanwege onze schuld en zonde, zo diep wilde gaan. En laten wij dan, vol verwondering, zijn voetstappen volgen. Jezus schold niet terug. Hij leed, maar dreigde niet. Hij liet geen vuur uit de hemel komen toen de mensen zo tegen hem opstonden. Maar hij ging de weg om zijn leven te geven. Om zondaren tot vrienden te maken. Om zondaren en vijanden tot zijn kinderen aan te nemen. En als je ziet wie hij is, wat hij voor je over gehad heeft. Hoe hij ook de ambtelijke zonde wil vergeven. Hoe geef je dan leiding? Op je knieën. Je mag best weten dat ik dat heel regelmatig, concreet doe. Als bij de kant, ook in een nieuwe gemeente, komt er soms van alles op je af. En wil je de Heere dienen? Heb je soms dingen die een appel op je doen? Heb je vragen die gesteld worden? Dingen die soms anders lopen dan je wilt? Wat is er dan beter dan op mijn knieën gaan in mijn studeerkamer? Klein maken en zeggen, Heer, ik ben uw dienaar. Ik wil u dienen met de gaven en talenten die u gaf. Sommige dingen heb ik wel van u gekregen, andere dingen heb ik minder. Maar ik leg het in uw handen en wilt u vergeven wat van mijn kant niet goed is? Wilt u dat doen, Heer? Ja, ik dank u dat er ook voor die zonde vergeving is. En ik bid u, Heer, geef rust. Rust, omdat u als een vader voor mij zal zorgen, ook in mijn ambtelijke taak. Rust, omdat ik weet, de Heer Jezus is mijn verlosser. Rust, omdat ik weet, de Heilige Geest zal leiden. Ja, weet je, we kunnen heel veel moois zeggen over David in dit gedeelte. Maar als we verder kijken naar David, ja, dan gaat het soms toch anders. Hier luistert hij naar Gods stem. Hier maakt hij zich klein, weet hij zich dienaar van de Heere. Maar als je doorleest, in hoofdstuk 25, hoe hij met Nabal omgaat, niet zo'n goed voorbeeld. In hoofdstuk 27 is hij weer bij een Filistijnse koning. Hoe haal je het in je hoofd, zou je zeggen? Vanaf hoofdstuk 27 tot 29 lees je niks over gebed of over God in het leven van David. Nee, ook al ben je ouderling en begin je net als David, diaken. Nee, we zijn niet perfect. Ook als je verder mag in je dienst, je mag terugtreden en je zult niet perfect zijn. David was ook niet perfect. Ook als kerkenraad, als broeders en zusters in de gemeente, wij zijn niet perfect. We zullen zonde zijn. Wij zullen soms een appel op ons afkrijgen en verkeerd taxeren. Wij zullen soms tegenstand krijgen en daar helemaal verkeerd op reageren. Het zal zo zijn dat je tegenstand ervaart en daar niet geestelijk mee omgaat, maar boos wordt. En vergeet dat je dienaar bent van de Heer. En daarom vind ik het zo mooi. Die Napoleonswegen, met die bomen daarnaast. Samen, elkaar aanvullend. Een rij, in lijn. Wegwijzend. Die kant moet je op. Nee, je moet niet in alles ons volgen. Maar ga die weg. De weg van Christus. Broeders en zusters, wilt u ons als kerkenraad aan de Heere opdragen. En bidden dat wij voor u en voor onze samenleving tot bomen langs de weg mogen zijn. Opdat u, wat ouderen, wat jongeren, dat we die weg mogen gaan, de weg Christus. Hij, van wie we mogen zeggen, hij is de overste leidsman en voleinder van het geloof. En als we vanmiddag iets mogen zien van wie hij is, zullen we dan bidden, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Als u een ambt mag bekleden, of gewoon gemeentelid bent, laten we dat biddend zingen. Amen.
Voordat we overgaan tot de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers, wil ik eerst het woord richten tot hen die vandaag aftreden. Wilt u, broeders, hier voor de preekstoel de plaats innemen? Geachte broeders, de kerkraad ontheft u vanmiddag in aanwezigheid van de gemeente van uw ambt als oudeling en diaken. En u beëindigt op deze dag een periode van dienstwerk in deze gemeente van de Heer Jezus Christus. In dank aan Hem die de koning van de kerk is en die u de krachten en bekwaamheid heeft gegeven om daar uw opgedragen taak te vervullen, gedenken wij het werk dat door u is verricht. Wij verklaren dat u zich tijdens deze ambtsperiode niet hebt misdragen en dat u op de vereiste wijze uw dienst heeft vervuld. Ga dan heen en gedenk naar de woorden van Paulus in 1 Korinthe 15 en 1 Timotheus 3, dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere en dat zij die hun dienst goed verrichten, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Aan Hem zij alle eer. Vandaag mag u terugtreden, broeders. Komt een einde aan de periode dat u zich mocht inzetten in het ambt. U hebt het mogen doen met de gaven en mogelijkheden die de Heere u gaf. En u had niet kunnen bedenken dat toen u bevestigd werd dat er corona zou komen. En wat heeft dat een impact gehad, ook op uw ambtelijk werk. Ik wil graag ook ieder persoonlijk nog een woord meegeven. Broeder De Bruin, u mocht dienen als diaken. Op bezoeken doen, diaconale handreikingen doen. Ook als u lid van het Moderamen, betrokken bij de overkomst van ons als gezin naar Veenendaal. Rustig en betrokken mocht u uw taak op u nemen. We geven de Heere de eer voor uw inzet in zijn dienst. Broeders Van Delen, u hebt als oudeling mogen dienen. En volgens de Bijbel heeft u de leeftijd van de sterken al een heel eind mogen overschrijden. Het was niet de eerste periode dat u mocht dienen, maar waarschijnlijk wel de laatste op deze manier. Het was ook een bijzondere. Als de corona er kwam en het ambtelijke werk bemoeilijkte, pastorale contact. We danken u dat de Heere u gezegend heeft met kracht, met wijsheid, om ons te dienen als raad, de gemeente in het geheel en uw werk in de wijk in het bijzonder. Hartelijk dank voor uw trouwe dienst. Broeder Van Hardeveld, u mocht de afgelopen periode voorzitter zijn van de kerkenraad. U mocht gaan vergaderen in zaal 1, 2 en 3. Op grote afstand. En vanaf september ben ik er getuige van geweest hoe dat vond. En na de reden naar de Heere is er reden om u te danken voor uw inzet, voor de kerkenraad, voor de gemeente. Uw warme openingen, dat denken velen met dankbaarheid aan terug. En ook uw transparante manier van leiding geven verdient een nadrukkelijk dank u wel. Broeder Hendriksen, u heeft mogen dienen als diaken. Mooie werk in Gods Koninkrijk doen. U mocht er ook een speciale taak in hebben. En dank u wel voor uw inzet daarin. Helaas moet u door omstandigheden iets eerder terugtreden. Dat heeft u ons verteld. We hebben er begrip voor. En we danken u ook voor uw geestelijke houding hierin. God zegen het werk wat u heeft mogen doen en de weg die u mag gaan. Broeder Kema, u bent niet hiervoor in de kerk aanwezig, maar u bent op afstand verbonden. En dat was vaker. Door uw werk was u vaak in het buitenland en ook nu. Maar toch wil ik dit moment u toespreken. En wil ik u hartelijk danken voor de wijze waarop u uw ouderlingschap hebt ingevuld. De Heer heeft u gezegend met kracht en wijsheid met de andere broeders, wijk 5, te mogen dienen. De Heer zegenen het werk wat u heeft gedaan en u in deze periode waarin u het ambt weer door mag geven. Ook broeder Kolen wil ik hartelijk danken. U mocht het ambt van ouderling bekleden. Samen met de andere broeders van de wijk heeft u het ambtelijk werk vormgegeven. Huisbezoeken doen, beleid maken, soms intensievere zorg begeleiden. We zijn dankbaar dat de Heere u daarvoor de kracht hebt gegeven. Dat u de mogelijkheden die u had gebruikt heeft. De Heere zij daarvoor de eer
en de lof. Broeder Nap, u mag dienen als voorzitter van de diaconie. Een voorrecht en een gewichtige taak. Hartelijk dank voor het organiseren, het coördineren van de diaconale roeping die we als gemeente hebben. Erg gewaardeerd het opscherpen van ons als predikanten en het aanwezig zijn bij de vergadering. Constructief en duidelijk gaf u leiding en nam u uw verantwoordelijkheid. De Heere komt de eer en de dank toe wat Hij in u gegeven heeft aan ons. Niet alleen de broeders danken wij, maar wij danken ook de vrouwen. We danken de gezinnen. Misschien zitten hier jongens en meisjes, jongelui. Ja, jullie vader moest je misschien wat vaker missen. Je moest je man wat vaker missen. Hartelijk dank dat u hem daarvoor afgestaan heeft. En hopelijk heeft dat niet tot problemen geleid, maar is het misschien wel mooi om nu weer extra tijd als gezin samen te hebben. Bovenal gaat onze dank vanmiddag uit naar de Heere, naar de Vader der barmhartigheden, die het gebed dat bij uw bevestiging gebeden is, heeft willen verhoren. Hij heeft zijn genade willen schenken, dat u in uw arbeid getrouw zou mogen voortgaan. Hij heeft zijn zegen willen verbinden aan uw ambtswerk. Mogen Hij het door u gedane werk bekronen met zijn zegen. Mag u weer zitten. We gaan nu over tot de bevestiging van de nieuw gekozen ambtsdragers. En daartoe lezen we het formulier dat daarvoor is opgesteld en leest u met mij mee. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, de kerkraad heeft u tweemaal de namen bekendgemaakt van de broeders die tot ouderling of diaken in deze gemeente verkozen zijn. Omdat niemand een wettig bezwaar tegen hun belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen wij nu in de naam des Heren tot hun bevestiging overgaan. Wij willen vooraf horen wat de Heilige Schrift leert over de ambten in de gemeente van de Heere. Christus maakt gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op Hem, die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld gegeven heeft. Ze mogen zich gedragen weten door het woord van de Heere. Voorwaar, ik zeg u, als iemand Hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt Hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt Hem die mij gezonden heeft. Tot de ambten waardoor het Christus behaagt zijn gemeente te bouwen, behoort dat van de ouderlingen. Ten aanzien van hen leert de Heilige Schrift dat zij met de dienaren van het woord opzicht hebben over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen zij de kudde Gods hoeden, zonder heerschappij te voeren, maar als voorbeelden van de kudde. Het behoort tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hun geestelijke leiding te geven. Ze zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst van de Heere en erop toezien dat een ieder naar het gebod van de Heere zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. Ze moeten de gemeente wijzen op haar roeping, in deze wereld het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. Hen die niet naar de regel der schriften leven, behoren zij te vermanen. En over hen die geen boetvaardigheid betonen, de christelijke tucht te oefenen. Als opzieners van de gemeente moeten zij waken tegen het binnendringen van alle dwaalleer die haar zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus en tegen elke ontheiliging van de sacramenten. Zij hebben toe te zien op elkaar en op de dienaren van het woord, voor wie leer en dienst zij mede verantwoordelijkheid dragen. Daarom dienen zij Gods woord te onderzoeken en zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Het is de taak van de ouderlingen met de dienaren van het woord erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en op een gepaste wijze zal gebeuren. Naar de wil die Hem, die geen God van wanorde is, maar van vrede. Zo zullen zij in hun werk zich gedragen naar het woord dat Paulus richtte tot de oudsten van Efeze. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden. die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Christus maakt ook van de dienst van de diakenen gebruik om zijn gemeente te bouwen. Van het begin af heeft de gemeente, naast de bediening van het woord en de sacramenten, het werk van de christelijke barmhartigheid een plaats gehad. Wij lezen hiervan onder meer in Handelingen 6, waar gesproken wordt over de dagelijkse verzorging van de weduwen. De diakenen hebben samen met de dienaren van het woord en de ouderlingen zorg te dragen voor de gemeente, terwijl hun in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid is toevertrouwd. Zij mogen de liefde van Christus zichtbaar maken door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. Ze zullen zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op de rechte wijze te vervullen. Verder zullen zij zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden ingezameld. Zij zullen de gemeente opwekken, barmhartigheid te bewijzen aan de naasten. Zij mogen hun arbeid verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan zij in dienst van Christus, die de armen zal redden die om hulp roept, en de ellendige en wie geen helper heeft. Broeders, dan wil ik u verzoeken om van uw plaats op te staan en hier voor de preekstoel uw plaats in te nemen. Nu, broeders, broeder Dankers, broeder Driessen, broeder Van Doorn, broeder Heijstek, broeder Klumpenaar, broeder Paanstra, broeder Ravenhorst, gereed staat uw ambt te aanvaarden, zult u voor God en zijn gemeente antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u in uw hart overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst geroepen heeft? Ten tweede, houdt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid, en verwerpt u alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk u ter kennis zal worden gebracht? Ten vierde, belooft u u steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, indien u in leer of leven u te buiten zou gaan? Wat is daarop uw antwoord, broeder Dankers? Wat is daarop uw antwoord, broeder Van Doorn? Wat is daarop uw antwoord, broeder Driessen? Wat is daarop uw antwoord, broeder Heijstek? Wat is daarop uw antwoord, broeder Klumpenaar? Wat is daarop uw antwoord, broeder Paanstra? Wat is daarop uw antwoord, broeder Ravenhorst? De almachtige God en Vader geven u zijn genade dat u in deze dienst getrouw en met zegen werkzaam mag zijn. Amen. Geliefde gemeente, ontvang deze broeders als dienaren van God. Stel u gewillig onder de regering en het opzicht van de ouderlingen. Geef acht op hun vermaningen en bewijs hun de eer waarop zij als herders van de kudde van de Heere recht hebben. Voorzie de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid en wees van harte bereid om naar uw vermogen mee te werken in de dienst der barmhartigheid. Gemeente, ik zou er nog aan toe willen voegen, bid voor ons als kerkenraad. We mogen leiding geven. Corona heeft zijn weerslag gehad op het gemeente zijn, op ons allen persoonlijk. En wat zal er nog komen, heeft ook zijn weerslag gehad op ons als kerkenraad. We zoeken samen de wil van de Heere voor onze gemeente, ook hier in Veenendaal. En wilt u alstublieft voor ons blijven bidden. Dan wil ik u nu ook vragen om de nieuwe broeders, om die toe te zingen samen met de net afgetreden broeders, Psalm 134, het eerste en het derde vers. En wilt u dan naast de nieuw aangetreden broeders gaan staan. Laten we dat zo mogelijk staande doen.
Aangezien niemand van ons de bekwaamheid hiertoe van zichzelf heeft, willen wij samen de Almachtige God om zijn genade aanroepen. Laten we samen bidden. Heere God, hemelse Vader, die door Christus uw Zoon tot opbouw van uw kerk ouderlingen en diakenen gegeven hebt. Wij danken u dat u ons geschonken hebt, mannen van goed getuigenis, die gaven van uw Heilige Geest hebben ontvangen. Wij bidden u, verleen hun meer en meer wat zij in hun bediening nodig hebben. Geef ze wijsheid en moed, inzicht, barmhartigheid, wat een ieder zijn ambt zal vervullen naar uw wil. Schenk hun uw genade, dat zij in hun arbeid getrouw mogen voortgaan, zonder door moeite, verdriet of vervolging van de wereld te vertragen. Verleen uw goddelijke zegen aan onze gemeente, omdat wij ons aan de goede vermaningen van de ouderlingen onderwerpen en de diakenen met liefde bijstaan in de dienst van barmhartigheid en erend in hun ambt. Wij prijzen uw grote naam voor wat u ons geeft, Heere. U zegent ons vanmiddag. Wat een voorrecht is dat. Niet iets van ons, maar u komt toe, de lof, de eer en de dank. U weet, Heere, hoe we het vanmiddag ervaren hebben. Heere, wees bij ons als we vanmiddag ons ambt terug mochten geven aan u. Als op een andere manier als dienaren van u weer verder mogen. Gaat u met ons mee, bekroon het werk wat we gedaan hebben met uw zegen. Zegent u de broeders die vanmiddag een ja-woord mochten geven. Vul ze met uw geest. Geef dat ze een plek mogen vinden, ook als het voor sommigen de eerste keer is. Heere, geef dat met vreugde mogen zien hoe u door ons heen werkt. Zegent u de gemeente. Heere, geef de gemeente ook volharding in het gebed voor de wereld, voor ieder persoonlijk, maar ook voor ons als kerkraad. Dat wij de dingen zo zullen organiseren, beslissen, bespreken en persoonlijk in ons ambten zullen doen. Of daardoorheen de gemeente gediend, uw koninkrijk gebouwd en u verheerlijkt wordt. Heere, neem genadig weg wat niet goed was vanmiddag. En wilt u ons zegenen in alles wat er op ons pad komt. Vandaag, maar ook morgen en in de toekomst. Zegent u ouderen, zegt u jongeren, zegent u ons allemaal. Of nu aan het werk gaan komende week, naar school, een studie vervolgen, met pensioen zijn, vrijwilligerswerk doen, of we gewoon even rust hebben. Heere, onze ogen zijn op u. Zegent u ons en stel ons als uw dienaar en dienaressen tot een rijke zegen in uw koninkrijk. Verhoor ons, o barmhartige God en Vader, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij tot u bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen nu samen onze slotzang zingen. Psalm 84, het zesde vers. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Die psalm zingen we staande en ik wijs u er nog op dat straks na de zegen we als kerkenraad naar de consistorie zullen gaan, daar kort afsluiten en dat de broeders die afgetreden zijn en de nieuw aangetreden broeders, dat zij vervolgens hier voor in de kerk voor de preekstoel een plaats zullen innemen en dat hij dan de gelegenheid heeft om hen God zegen te wensen en hen te wijzen op wat u denkt dat goed is. Maar laten we nu staande onze slotzang zingen, Psalm 84, het zesde vers. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.